Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de moderne media. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor u voor te gaan dominee P.L.D. Visser. De schriftlezing is uit psalm 145. En deze psalm is ook gekozen, deze schriftlezing, omdat vanavond, zondag 48... uit de Heidelberger Catechismus behandeld zal worden. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de kerk. En de tweede voor de kerkelijke kas, emeritikas. En de derde voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit psalm 30, het derde vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Wij geloven en belijden, onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, dat we hier met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Uw koninkrijk komen, die bede staat centraal in deze dienst. En we zingen ook psalmen die over dat thema gaan. Het koninkrijk van God, psalm 103, vers 10 gaan we zingen. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Dat is een geloofslied. Een lied waar je zeker in die tijd nog niet zoveel van zag. Zeker niet buiten Israël. En dat God de eeuwen door waar heeft gemaakt. En we zingen dus psalm 103, vers 10. Als deel van de ware katholieke kerk van altijd en overal doen wij belijdenis van het christelijk geloof met het apostolicum. En daarna zingen we psalm 150 vers 1, ook alweer zo'n lied dat zingt over de Heer en zijn rijk. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft hem naar zo'n menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Psalm 150 vers 1 zingen wij na de geloofsbelijdenis. En laat ieder geloofsbelijdenis mee afleggen in zijn of in haar hart vanmiddag. Als wij zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we de schriften lezen, voordat we onze belijdenis lezen uit de catechismus, vragen we of God ons hart wil openen voor zijn woord en zijn geest. Laten we samen bidden. God die troont op de lofzangen van Israël. Wij komen tot u als Ecclesia, als gemeente die geroepen is, wil dat zeggen, uit deze grote wereld. Wij zijn samengekomen rondom uw woord, in de kerk. En als we op de toonhoogte van de schriften denken en geloven, dan weten we dat u hier in de gemeente wilt wonen. De gemeente als bruid van u. De gemeente als levende tempel van levende stenen. Dat heeft ons heel veel te zeggen. En dat snijdt elke poging om ongelovig en onbekeerd voor te leven af. Wij hebben niet het recht om onszelf als levende steen te onttrekken aan die geestelijke tempel. Wij hebben niet het recht om u niet te eren met heel ons bestaan. En heren, wij willen u danken dat u het goede met ons voor hebt. Want dat we hier in de kerk zijn, duidt daarop. Alles wijst daarop. U geeft immers uw woord in ons midden. U hebt op Pinksteren uw geest geschonken. U hebt op kerst uw zoon geschonken. U hebt in dat alles uzelf gegeven. En heren, wij staan daarbij en wij kijken ernaar. De engelen verwonderen zich erover dat u zoveel hebt willen, hebt kunnen geven. En dat voor een mensheid die verloren is, die vijandig is. En heren, wij bidden van u, maak dat wij niet vijandig en afkeerig blijven, maar dat wij werkelijk als bruidsgemeente tot u mogen komen. En wij bidden of u ook ons wilt ontmoeten vanmiddag. Of u ook het onderwijs uit de catechismus wilt zegenen, onderwijs dat zo in alles verworteld is in de schriften. Zeker ook wanneer we met de catechismus ons laten onderwijzen in het gebed dat u uw kerk leerde, Heere Jezus. We bidden van u, geef dat ons hart en hoofd en ogen en oren, dat alles open mag zijn, zodat we de dingen van u verwerken mogen. U weet hoe we hier zitten en staan. U weet wat er aan de hand kan zijn in ons leven, droefheid, verdriet, depressie, een extreem laag energieniveau, grote vermoeidheid van lichaam en geest, een chronische ziekte, tranen en rouw, of juist dankbaarheid en verwachting en vreugde en overgave en toewijding en uitzicht. Heren, en wij zijn van die mensen die dan ook nog dat op één dag bij elkaar kunnen hebben. Sorgens, 's ochtends het geween, 's avonds het gejuich, of juist andersom. Maar Heere, geef dat onze emoties ons niet leiden. Geef dat uw geest en dat uw woord ons leiden vanavond. Heere, wij bidden voor ieder die een taak in deze dienst heeft. De broeders van de kerkenraad, die ook opzicht hebben uit te oefenen, ook op de verkondiging, ook op de gemeente. Heere, geef ze wijsheid om dienend te leiden en leidend te dienen. Wilt u zijn met koster en organist? Wilt u zijn met ieder die op kinderen past? Wilt u zijn met ieder die meeluistert op een andere plaats of op een andere tijd? Heren, van u verwachten wij de dingen. Wilt u als de hoogste koning ons schenken wat wij nodig hebben? En wilt u als Vader in Christus onze gebeden niet wegwerpen? We hebben het verdiend. We hebben het ernaar gemaakt. En we buigen ons hoofd in berouw en in schaamte. Wie zijn wij dan vleeselijk verkocht onder de zonde? En toch, u wil met godlozen te maken hebben. En u wilt ons opzoeken. En u wilt van vrede spreken tot ons. Wilt u dat dan ook doen vanmiddag? Bouw uw koninkrijk. Breek het werk van de Satan af. En laat het zo mogen zijn dat we tegen elkaar mogen zeggen na deze dienst: het koninkrijk van God heeft vorderingen gemaakt vandaag. Uw koninkrijk komen. Om Jezus wil. Amen. Laten wij de schriften openen, gemeente. We lezen Psalm 145. En u zult merken dat het ook weer een psalm is die spreekt over Gods koningschap en Gods koninkrijk. En die ook spreekt over het volk van het koninkrijk. En we lezen dan in aansluiting op de schriftlezing uit onze Heidelbergse catechismus, zondag 48. En daarna gaan we zingen Psalm 145, hoe kan het ook anders, Psalm 145, vers 4, 5 en 6. Dus 145, 4, 5 en 6, na Psalm 145 en de catechismus zondag 48. Eerst de Heilige Schrift. Een lofzang van David. Mijn God en Koning, ik zal u roemen en uw naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heer. Geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heer is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken, om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. De Heer is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heer bewaart allen die hem lief hebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heer spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. En dan lezen wij het onderwijs van de Kerk van de Reformatie dat gegrond is op de schrift in zondag 48. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat betekent, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. En alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen, waarin u alles zult zijn in allen. Tot zover. onderwijs uit de Heidelbergse catechismus is gefundeerd op heel veel plaatsen uit de schrift. Vanmiddag wil ik het toespitsen op wat we vinden in Psalm 145, daarvan vers 13. Psalm 145, vers 13, waar we lezen: uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen uit de bereiding van het Onze Vader, het gebed des Heren. Zo kennen we gezang 5, zoals het op het virtuele bord staat. Daarvan vers 3 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. En het negende, want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. Dus berijming van het Onze Vader, gezang 5, vers 3 en 9 zingen we na de verkondiging. Gemeente, oudere jongelui, jongens en meisjes, ik vind het altijd erg fijn om te preken naar aanleiding van de catechismus. Ik weet niet hoe u erin staat. Ik weet niet of iedereen daar altijd even enthousiast over is als de catechismus centraal staat. Ikzelf moet eerlijk zeggen, ik ben het altijd wel, omdat ik denk dat de catechismus een heel vitaal en levendig leerboekje voor de kerk is. Oorspronkelijk geschreven voor de jongelui in opdracht van een Duitse vorst. Er was zoveel verwarring in zijn tijd, in de 16e eeuw. En niemand wist eigenlijk meer welke kant het op moest met de kerk. En toen is dit boekje geschreven voor gebruik aan de jeugd. Nou, jongelui, als je het nu leest, dan denk je van, misschien konden die jongelui van toen wel heel veel moeilijke woorden aan. Maar hoe het ook is, ik zal proberen om de catechismus ook vanmiddag weer zo uit te leggen dat jullie ook, jongens en meisjes, zeggen, dat is het. Dat is waar het in de Bijbel over gaat. En dit kan ik meenemen, dit kan ik verwerken. Toen ik weer bezig was met zondag 48 van de catechismus, toen moest ik denken aan de oorlogstijd. Er zijn nog ouderen onder ons die die tijd hebben meegemaakt als kind. Zeker hier in de omgeving is er veel gebeurd in de oorlogstijd. De Grebbeberg, de geweldige gevechten in de meidagen van 1940. Maar ook in Arnhem, de slag bij Arnhem. Operatie Market Garden, die nog elk jaar herdacht wordt met parachutisten die afspringen. Er is heel veel gebeurd. En in die tijd was het Koninkrijk der Nederlanden bezet. In het oosten, Indië was bezet door de Japanners. Hier in Nederland was het bezet door de Duitsers. En alleen Suriname, de Antillen, dat was, als ik het wel heb, geen bezet gebied. Het Koninkrijk der Nederlanden zuchtte onder de bezetters, Japanners, Duitsers. Maar hier in Nederland, als je aan veel mensen gevraagd zou hebben, is het Koninkrijk der Nederlanden nou iets dat eigenlijk nog wel bestaat? Dan weet ik zeker dat heel veel Nederlanders gezegd zouden hebben, ja zeker bestaat het Koninkrijk der Nederlanden. En onze koningin, die zit wel in Londen, maar zij is nog steeds onze koningin. En jongens en meisjes, de mensen in die tijd, jullie grootouders of overgrootouders, die hadden ook kleine middeltjes om dat stiekem weg duidelijk te maken. Er waren van die kwartjes, Wilhelmina kwartjes met het hoofd van koningin Wilhelmina erop. En dan zaagden ze dat hoofd uit en dan deden ze een speldje aan en dan droegen ze dat soms stiekem aan de achterkant van hun revers. Om daarmee te laten zien, onze koningin leeft, ze woont in Londen en zij blijft onze koningin. Of anderen die hadden een lucifer en deden dat in een revers met de kop naar boven. En dat betekende kop op, het komt goed, de bezetter wordt weggejaagd. En zo werd dat levend en levendig gehouden. Dat besef dat het Koninkrijk der Nederlanden wel bezet is en was, maar dat de koningin terug zou komen. En daar hielden de mensen zich aan vast en dat fluisterden ze elkaar toe als ze zeiden, o zo, Oranje zal overwinnen. O zo. De koningin, ze werd erkend door heel veel mensen, ze werd geliefd, maar je zag er weinig van. Want op straat reden die grauwe overvalsauto's van de Duitse Weermacht. De zwarte uniformen van de SS waren present. En je zag er bitter weinig van. Oranje was verdrongen naar de achtergrond. Laat ik dat als beeld mogen gebruiken van wat er aan de orde is in deze bede. Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van God is er. De schepping is zijn eigendom, zijn bezit. En wij zijn mensen, geschapen naar zijn beeld, maar gevallen. En toch, in alles om ons heen, zien we het werk van Gods hand. Zon, maan, sterren, het spreekt van zijn werk. Lang niet iedereen ziet dat. Lang niet iedereen verstaat dat. Lang niet iedereen wil eraan. Maar als je met een gelovig oog om je heen kijkt, dan verwonder je jezelf. Je ziet hoe de bladeren van de bomen vallen. Je ziet hoe God de natuur in gang houdt en dat alles zich voortbeweegt. Straks naar de winter, dan weer naar de lente. Het is het werk van Gods geest die het aardrijk, het aangezicht van het aardrijk weer vernieuwt, zegt een psalm. Wie oog heeft ervoor en wie de Heere kent en lief heeft, ziet het werk van zijn vingers. Nee, lang niet iedereen erkent dat. Maar de kerk erkent het. En de kerk bezingt het, zoals we zo even bezongen hebben. Uw koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En nu bidden we, uw koninkrijk komen. Maar waarom dan eigenlijk? Als dat koninkrijk er is, als de tekst zegt vanavond, uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. Als dat dan al zo is, als God de koning is over de ganse aarde en alle mensen en de hele kosmos. Waarom moeten we dan eigenlijk nog bidden uw koninkrijk komen? Nou, daar gaan we meer over horen vanmiddag. Uw koninkrijk komen, dat is het thema. Het is een gebed gericht op onszelf. Het is gericht op de kerk. En het is gericht op de toekomst. Uw koninkrijk komen. Een gebed gericht op onszelf, op de kerk en op de toekomst. Uw koninkrijk komen, jongens en meisjes, dat betekent in gewoon Nederlands, laat uw koninkrijk komen. Laat het toch gebeuren, mogen heren, dat uw koninkrijk komt. En dan komen we bij die vraag die ik noemde in de inleiding. Waarom moeten we daarom bidden? Want volgens Psalm 145 is het koninkrijk er. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. De Heere God is de koning van de aarde. En David zingt het in vers 1 van de psalm die we lazen. Mijn God en koning, ik zal u roemen. God is koning. God is schepper. Ja, dat is waar. Maar net als het koninkrijk der Nederlanden is deze aarde bezet gebied. Niet door de Japanners, niet door de Duitsers. Maar het is bezet gebied omdat de wereld het er voor het zeggen heeft. En ons vlees heeft het er voor het zeggen. En de Satan heeft een geweldige invloed. Geen SS, geen Weermacht, maar de wereld, de duivel, ons eigen vlees. Die lijken het voor het zeggen te hebben in de wereld. En daarom is de wereld, de schepping, bezet gebied. En het komt eruit. Daarom zijn er oorlogen. Daarom is er een verschrikkelijke oorlog gaande in Jemen. We weten dat amper, wordt weinig over bericht. Een verschrikkelijke oorlog in Syrië en Irak. Daar horen we veel meer over. Daarom zijn onze troepen in Jordanië actief en in Syrië actief om daar tegen krachten op te leiden voor de strijd tegen IS. Onze luchtmacht heeft in Jordanië gezeten. We zijn actief in Mali. We hebben in Afghanistan gezeten. Allemaal tekenen dat het niet goed is op deze aarde. Dat er geen shalom is. Geen vrede met elkaar. Want geen vrede, geen harmonie met God. En je ziet het om je heen. Hoe mensen elkaar de rug toekeren. Hoe er polarisatie is in de samenleving. Je ziet het in het blinde fanatisme van allerlei soorten terroristen. Of ze nou vanuit de islam komen, vanuit het fundamentalisme daar. Of dat ze komen van allerlei ideologische organisaties. Je had de FARC in Zuid-Amerika, schrikbewind uitgeoefend. Hoe dan ook, in het groot en in het klein heeft de dood het voor het zeggen. De zonde het voor het zeggen. De Satan die zijn invloed laat gelden. En vreet de zonde door alles heen. Het is niet zo mooi of er zit wel een barst in. Zo is het hier op deze aarde. Je kunt een goed, een fijn, een stevig, een gezegend huwelijk hebben. En toch, hoe goed je het ook hebt met elkaar. Er zijn altijd weer barstjes. Altijd weer moeite en zorgen. Wrijving soms. Je ziet daarin altijd maar weer hoe de Satan, de zonde, de wereld en ons eigen vlees dat in opstand leeft tegen God het voor het zeggen heeft. Binnen de poster, ik mag daar bijna elke zondagmiddag aanwezig zijn, vanmiddag dan niet, want daarna dien ik u. Maar daar hoor ik veel vragen van bezoekers over het waarom. Waarom is er zoveel ellende? Waarom laat God de dingen toe? Waarom is er zoveel oorlog? En dan komt het dus hierop aan dat we dat zien, dat de wereld bezet gebied is. En toch, de wereld heeft deze, God heeft deze wereld niet overgelaten aan die bezetting van zonde, vlees en Satan. God is gekomen met een interventiemacht. Nee, geen macht die bestaat uit soldaten, geen blauwhelmen of geen rode beretten. Maar God heeft zijn zoon gezonden. Vanuit de hemel tot in de kribbe van Bethlehem. Hij kwam om de werken van de Satan te verbreken, zegt de schrift. Hij kwam om de slang de kop te vermorzelen. En daarom toen de Heer Jezus op aarde kwam, ging het indringend klinken. En je hoort het Johannes de Doper zeggen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij wil zeggen, de verlossing is nabijgekomen. Christus is op aarde gekomen. En hij gaat deze wereld bevrijden. Zoals in de oorlog, de geallieerde landen in Normandië, op D-Day. En van daaruit zich breed maakte, vanuit dat bruggenhoofd Europa ingingen, op weg naar Berlijn uiteindelijk. En zoals de Russen vanuit het oosten optrokken, zo is God bezig deze wereld te verlossen. En dat doet God op zijn manier. Niet op de manier van een leger, niet op de manier van miljoenen engelen, niet op de manier waarop hij met goddelijk geweld en vuur en bliksem ingrijpt, maar op de manier van een klein, machteloos kind in de kribbe. Op de manier van een ruw houten kruis. Op de manier van de gekruisigde, die het waarom uitschreeuwt, waarom hebt gij mij verlaten? Vreemd, hè? Is dat nou de manier waarop God deze wereld verlost? Zo zouden wij dat toch nooit doen? Nee, maar God is God. En hij verlost deze wereld kruisvormig. Hij verlost deze wereld door het graf te openen en zijn zoon op te wekken. Hij verlost deze wereld door zijn woord te laten verkondigen naar alle uithoeken toe. En hij roept ons op om gehoor te geven aan het woord en om hem als koning te aanvaarden. Uw koninkrijk komen, zegt de catechismus. En dan staat er in de eerste plaats, dat is regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is dus gericht op onszelf. Als wij binnen uw koninkrijk komen, dan zeggen we dus jongens en meisjes, Heere God, verlos deze wereld van die boze Satan, van onze zonde, van ons vlees, dat telkens maar in opstand komt tegen u. Verlos het van deze wereld die tegen u ingaat. En begin dan bij mij. Dat bidden we. Regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dus wij leren in dit gebed te bidden tegen onszelf in. Heere God, uw koninkrijk, laat dat komen. Begin maar bij mij. Regeer mij dan maar door uw woord en geest. Dat is dus een gevaarlijk gebed, gemeente, als u begrijpt wat ik bedoel. Want het is gericht op ons eigen koningschap. Ja, dat zit in u en in jou en in mij. En als we kinderen mochten krijgen van de Heer, herken je het ook in je kinderen. Wij zijn van die koninkjes en van die koninginnetjes. Die zeggen van, alles goed en wel, maar mijn haan moet koning kraaien. Het moet gebeuren zoals ik het wil. En je kunt het ook in de kerk horen. Ik heb wel eens gesprekken gehad met mensen, jonge mensen. Gingen samenwonen, dan ga je op bezoek, ga je spreken als ambtsdrager, als predikant. Dan zeg je, ja, maar dat kan toch niet? De weg van de Heer is toch dat huwelijk binnen die veilige kaders van dat huwelijksverbond. En dan zeggen ze, ja, maar wij voelen dat heel anders. En God vindt het vast heel goed dat wij dat zo doen, want wij houden van elkaar. Nou, daar zie je het. Koningen en koninginnetjes die zeggen, het kan best zijn dat het Gods woord dit zegt, maar wij voelen het anders. En zo kun je dat met veel voorbeelden vermeerderen. Het is een gevaarlijk gebed dat ingaat tegen onszelf. Regeer ons door uw woord en geest. En wij zeker als Nederlanders, wij zijn er ontzettend allergisch voor. Ik denk dat het iets is dat in elk mens zit, maar in Nederland hebben we er wel echt een handje van om anti-autoritair te zijn. Hè? Je hoort dat in de nieuwsberichten. Als een politieagent iemand aanhoudt, iemand moet corrigeren, iemand moet bekeuren. Nou, hij kan van alles over zich heen krijgen. Scheldwoorden. Als een politicus iemand van de regering iets zegt, een bepaalde weg wijst, kan niet zomaar. Moet hij draagvlak verkrijgen, dan moet hij polderen met alles en met iedereen. Zit heel sterk in ons Nederlanders. Als wij in de kerk zijn, dan, ja, dan kan het ook zo zijn, hè, dat je overal kritiek op hebt. De kerkraad zus, de kerkraad zo. Wij vinden het heel moeilijk, en ik sluit mezelf daarbij in, zo ben ik ook, om iemand boven ons te dulden. Om te dulden dat iemand zegt, jij zegt A, maar het moet B zijn. En toch is dat precies wat wij bidden. Heere God, regeer mij, wees mijn koning. Wees mijn koning. En nou is God wel een koning die het waard is om gediend te zijn. En nou is God wel een koning die geen tiran is. Maar een koning die alles over heeft voor zijn onderdanen. Die zelfs zijn eigen zoon heeft gegeven. Nou, kom eens om zo'n koning op deze aarde. Die zegt, mijn volk, mensheid die van mij afgeweken is, jullie hebben het niet verdiend, maar ik maak het goed met jullie. En daarvoor laat ik mijn zoon sterven. Jongens en meisjes, waar vind je op aarde zo'n goede koning als de God van de Bijbel? Regeer ons door uw woord en geest. Hoe ga je dat merken als God je zo gaat regeren? Dat ga je merken doordat je anders wordt in je denken. Je wordt nieuw in je denken. Nieuw in je voelen. Nieuw in je willen. Je gaat de koning lief krijgen. Je gaat verlangen zijn wil te doen. Je gaat om met zijn woord. De gaven en talenten die je van hem kreeg, ga je inzetten voor hem. Neem mijn uren en mijn tijd. Maak ze tot uw dienst bereid. Eerst had je er geen zin in. Als aan je gevraagd werd, joh, wil je je inzetten in de kerk, in het koninkrijk van God? Dan zei je, nee hoor, niks. Dat is niks voor mij. Ik heb zoveel hobby's en ik heb het zo druk en ik moet korfballen, daar heb ik allemaal geen trek in. En als God je gaat regeren door zijn woord en geest, dan wordt het anders. Dan krijg je andere prioriteit. Dan krijg je er zin in om de koning te dienen. Is het altijd zo? Wel nee. En daarom bidden we ook, regeer ons door uw woord en geest en laat dat hoe langer hoe meer gebeuren. Want ja, wij zijn niet van die mensen die altijd maar zin hebben. Zelfs niet als God onze koning is geworden. En als wij door geloof en bekering en wedergeboorte heen zijn gegaan. Daarom staat er, hoe langer hoe meer. Dat is het mooie van de catechismus, hè? Dat die opstellers hebben oog gehad voor de praktijk. Het is niet in één keer klaar. Je bent niet in één keer afbekeerd. Het moet hoe langer hoe meer. En er zijn dingen waar je aan ontdekt moet worden, die je eerst helemaal nog niet zag, maar waar je ogen voor open moeten gaan. En je hoe langer, hoe meer gaat zien hoe God nou gediend wil zijn. Een gevaarlijk gebed. Een gebed gericht op jezelf. Een gebed dat we ook nodig hebben in de strijd tegen de zonde. Want ik weet niet hoe het bij u gaat, maar ook als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, nou, hoe zit dat nou eigenlijk met die heiliging? Hoe zit dat nou eigenlijk met het geregeerd worden door Gods woord en geest? Heere, laat het meer mogen zijn. Help me af van mijn boezemzonde. Die boosheid die zo snel de kop kan opsteken. Of die neiging om te roddelen en anderen zwart te maken. Of dat cynisme, die moedeloosheid. Die moedeloosheid die zelfs tot zonde kan worden. Verlos me daarvan. En regeer me hoe langer, hoe meer. Een gevaarlijk gebed. Want als je dat gaat bidden, dan gaat er wat veranderen. In de eerste plaats bij jezelf. Hoe langer, hoe meer. En dan is dat gebed ook gericht op de kerk. Zo staat het er. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is het tweede van de preek. Dat gebed, uw koninkrijk komen, heeft alles te maken met de kerk. En dat komt ook terug in de psalm, psalm 145. We hebben dat gelezen, dat het volk van het koninkrijk, en in de psalm heet dat de rechtvaardigen, de mensen die in dienst van de koning gesteld zijn, die de Heere als koning erkennen, dan hoor je dat die mensenkinderen ook gaan spreken. Gaan spreken van de goedheid van de Heere. Nou, je hoort dat bijvoorbeeld in vers 5. David begint ermee, die zegt, ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van die wonderlijke daden. En dan trekt hij het breder, dan zegt hij, en daar heb je de kerk, zij zullen de kracht van uw al ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen, zegt David weer, maar zij zullen de mond open doen van de gedachtenis aan uw grote goedheid en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Wie zijn die zij? Wie zeggen dat? Wie zijn zo vol van de koning en van zijn rijk en van zijn daden? Nou, dat is het volk van het koninkrijk. Dat zijn de onderdanen van de Heere. Dat zijn, weet je wel, jonge meisje, in het voorbeeld van waar ik mee begon, dat zijn die mensen die van koningin Wilhelmina houden. En die het elkaar toefluisteren. O zo, Oranje zal overwinnen. Nou, die mensen zijn er op aarde. En David is er één van. En hij kent ze om hem heen. Mensen die hun mond open doen, vers 7. Van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid, van uw trouw. En je vindt het in vers 10. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. En van uw macht spreken. En dan gaat het nog verder. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. Dus de kinderen van het koninkrijk, het volk van het koninkrijk, het worden evangelisten. Ziet u dat? In het Oude Testament, in vers 12. Ze spreken van de koning en zijn rijk om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Daar heb je de kerk. Wij definiëren de kerk op allerlei manieren. We hebben daar in onze belijdenis woorden aangegeven en in de praktijk hebben we ook zo onze manieren om te spreken over de kerk. Ik voel me daar heel vaak ongemakkelijk bij. Hè? Dan zeggen we, nou, dat is een lichte kerk en dat is een zware kerk en dat is een progressieve kerk. En modern of ouderwets. Of, we hebben er allerlei namen voor. Maar als je nagaat wat de kerk is in deze psalm, dan moet je dus zeggen, de kerk bestaat uit evangelisten en evangelistus. Uit mensen die spreken van de koning en zijn rijk en zijn machtige daden bekendmaken. Dan heb je de kerk. En daar spreekt de catechismus dus ook over. De kerk, bewaar en vermeerder uw kerk. Nou, jongelui, ik weet niet hoe jullie over de kerk denken, maar het is mij opgevallen dat heel veel mensen, en daar horen jullie misschien ook wel bij, dat die niet zo positief over de kerk denken. Als je spreekt over de kerk, en dat is voor mij op de kazerne zo, maar dat is voor u ook zo op uw werk, en dat is zelfs binnen de kerk zelf. Als je over de kerk spreekt, dan krijgen mensen toch het gevoel van, ja, dat is zo'n log instituut met de synode en kerkelijke vergadering en regels, vooral heel veel regels. En een kerkorde en belijdenissen. En dat is een instituut waar je onvrij bent. En dat is, en die kerken maken ook ruzie. En die liggen uit elkaar. En die beginnen weer een nieuwe kerk. Dat is de kerk. Ja. Ik word dan altijd wel een beetje verdrietig als ik dat zo hoor. Ik begrijp het wel. Want eerlijk gezegd hebben we als kerk niet altijd het ernaar gemaakt dat mensen zeggen, dat is de kerk van Christus. Daar moet je bij wezen. Dat is goed. En daarom vinden we ook steeds meer en meer, vinden we uit dat het als kerk belangrijk is om eerst maar eens present te zijn in de samenleving met de daad. Met diaconaat. Om eerst maar eens nabij te zijn bij hen die geen helper hebben. Om niet te hoog van de toren te blazen met alles wat wij verprutst hebben in kerkelijk Nederland. In reformatorisch Nederland. Maar eerst maar eens te laten zien dat we weer verstaan wat dienen is. Iets van deze tijd, wat we steeds meer weer vinden, uitvinden, denk ik. Maar weet u, de kerk is niet een stoffig instituut, maar de kerk, dat bent u als u de Heere kent, als koning. En dat ben ik als ik de Heere mag kennen. En dat ben jij als je de Heere Jezus lief hebt en volgt. De kerk, dat zijn wij. En de kerk is naar zijn wezen dan iedereen die de Heere vreest, die de Heere kent, die de Heere dient. Dus als het gaat over de kerk, dan gaat het over ons. En dat merk je ook, die mooie betekenis van de kerk, die kun je ook teruglezen in dat woord. Kerk komt uit een vreemde taal, het Grieks. En daar heet het kuriake. En daarin hoor je weer het woord kurios. En dat betekent Heere. Heere Jezus Christus. Hij is de Heere, de gebieder, de koning, de kurios. En alles wat bij de kurios hoort, wat bij de Heere Jezus hoort, dat is kuriake. Dat hoort bij de kurios, dat is kerk. Dus als het gaat om de kerk, dan moet u lezen, iedereen die bij de Heer Jezus hoort. Dat is de kerk. En dat moeten we ook in de gaten houden. Want anders kun je ook helemaal vastlopen in teleurstelling over de kerk. En ja, als ambtsdrager, zeker als dominee. Iemand heeft eens gezegd, dominee worden, dat kan de kortste weg naar het ongeloof zijn. Omdat je als ambtsdrager ook ja, scherp ziet wat allemaal mis is in de kerk. En wat er moeilijk is. En dat er soms kerkpolitiek is. En dat mensen je teleurstellen of je pijn doen. Maar ik heb voor mezelf altijd bedacht, en dat mag u ook doen, het gaat niet in de kerk om het instituut. Het gaat zelfs uiteindelijk niet om de mensen, maar het gaat om de kurios. Het gaat om de Heere van de kerk. Het gaat om de Heere Jezus. Omdat ik zo graag bij hem wil horen. Want zonder hem, En ik hoop zo, jonge meisje, ouderen, dat je dat mee kan zeggen. Dat je kan zeggen, hoe het ook gaat in de kerk en hoe de kerk mij soms ook teleurgesteld heeft. Zonder hem kan het niet meer. En zonder hem wil ik niet meer. En als je zo over de kerk gaat denken, als iedereen die bij hem hoort, dan kun je er ook weer liefde voor opbrengen voor de kerk. En vreugde. En dan ga je dit gebed ook van harte meebidden. Uw koninkrijk komen, bewaar uw kerk. Vermeerder uw kerk. Ja, maar zegt een jongere, er zijn zoveel kerken. Welke kerk hebben we het dan over? Ja, dan kom je natuurlijk op een heel terrein. En daar zou een andere preek voor nodig zijn. Maar laat ik dit zeggen. De kerk, die kun je eraan herkennen dat het woord van de Heere centraal staat. Dat het woord aan het woord komt. En er is geen enkele kerk op aarde die zo zuiver is dat het altijd en overal gebeurt. De kerk, ja, daar zijn mensen. En mensen blijven vleeselijk en verkocht onder de zonde. En er kan van alles misgaan, maar toch. De kerk is daar waar mensen verlangen dat dat woord aan het woord komt. En dan weet ik wel, er zijn veel kerken, ook in Veenendaal. Ze hebben allemaal zo'n specialiteit. De ene kerk richt heel veel aandacht op het verbond, de doop. De andere kerk heel erg op de bevinding of de verkiezing. De ene kerk die zegt, we staan heel erg open voor de cultuur. De volgende kerk is heel erg wereldmijdend. En daarom is het ook zo verdrietig dat er zoveel kerkelijke verdeeldheid is. Want we hebben juist elkaar als kerken ook nodig. Om elkaar te corrigeren en op te scherpen. Want wij kunnen toch alleen maar, zoals de schrift zegt, met alle heiligen verstaan hoe de hoogte en breedte en diepte van de liefde van Christus is. Met elkaar. En daarom laten we oppassen om elkaar te verketteren. Natuurlijk, als er dingen zondig zijn, verkeerd zijn, tegen het woord zijn, dan mogen we dat zeggen. Ook over kerkmuren heen en elkaar liefdevol vermanen. Maar altijd vanuit het besef dat we zelf ook feilbaar zijn als kerk en kerkmensen. Maar Heer, het bid je dan in één adem. Bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk. Ja, want het is niet vanzelfsprekend dat er een kerk blijft. Augustinus leefde in de 4e en de 5e eeuw. Een belangrijke theoloog, een kerkvader. Hij leefde in Noord-Afrika. Zeg maar wat nu zo'n beetje Algerije zal zijn. Hij was bisschop in Hippo, kleine plaats in Noord-Afrika. En de kerk was daar geweldig groot. In landen als Algerije en Marokko. En ook Egypte. De kerk was daar prominent aanwezig. Vele theologen, vele schrijvers kwamen daar vandaan. De Bijbel werd vertaald in het Latijn in die tijd. Door Hieronymus die in Israël werkte. Het was een tijd waarin het Midden-Oosten vol was van christenen. En wat heb je gezien? De meeste van die kerk is weggevaagd in Noord-Afrika. En in het Midden-Oosten, u hebt erover kunnen lezen in de kranten. De kerk in Irak, de kerk in Syrië, de kerk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Christenen vluchten heel veel, zeker nu met IS op de hielen. Dus het wil niet zeggen dat de kerk er altijd blijft op een bepaalde plaats. En dat zou zelfs in Veenendaal ook kunnen zijn. Misschien denkt u van, nou, dat valt wel mee. We leven toch op de Bible Belt. Er zijn veel kerken. Maar ook in Veenendaal zijn er dingen aan het verschuiven. Nee, we zijn nog niet zo ver als in de Randstad in Amsterdam. Waar koopzondag helemaal geen issue meer is. Of in Rotterdam. Waar natuurlijk de winkels open zijn. Hier in Veenendaal, ja, dan maken de mensen zich nog druk daarom. Maar in heel veel andere delen speelt dat niet meer. In Amsterdam zijn er relatief weinig kerkgangers. Misschien 1%. En de meeste van die mensen zijn Afrikanen. Grote Ghanese kerken. Ik heb ze wel eens bezocht. Waar honderden Ghanezen samenkomen om God te eren. Maar geen blanken zie je er meer. Nou ja, dat kan ook in Veenendaal gebeuren. Je ziet het ook om je heen. De hervormde kerk heeft ook predikantsplaatsen en predikantsplekken moeten inleveren. Ook in Veenendaal zie je dat gebeuren. En hoe dat gaat, jongelui, over 20 jaar als God het geeft, ik weet het niet. Ik weet wel dat het nodig is om dit gebed te bidden. Bewaar en vermeerder uw kerk. En als je dat zelf bidt, dan kun je jezelf er niet bij laten. Dan weet je ook dat jij, jongeren, de roeping hebt om kerk te zijn. Om ook het werk op te pakken in de kerk. Om God als koning te dienen. Om de fakkel door te geven van de vorige generatie. En straks weer naar de volgende generatie. Jongens en meisjes, jongelui in de kerk. Bid dit gebed. Want jullie zullen volwassen worden in een tijd waar al meer de kerk minder wordt. de kerk naar de rand gaat. Is dat erg? Ik weet het niet. Ik denk wel eens, het is de natuurlijke positie van de kerk om in de marge te staan, om vervolgd te worden. Maar zo was het altijd toch al. Zo was het toch ook in de tijd van Psalm 145. Als die psalmdichter, als David zingt over Gods koningschap. Mijn God en koning, ik zal u roemen. Al uw werken zullen u loven, vers 10. Ja, in Israël misschien. En bij de vromen in Israël, maar daarbuiten niet. In Moab niet, in Ammon niet. In al die landen, in Assyrië en Syrië en Libanon en Egypte. Daar werd God helemaal niet gediend. De kerk onder het oude verbond was maar zo klein. In de grote mensenzee. En er waren tijden dat zelfs de profeet dacht, er is niks meer van over. En dan hoorde de profeet de stem van God die zei, er zijn nog 7000 die de knieën niet hebben gebogen voor Baal. En daarom moeten we ook maar niet moedeloos worden. Ook niet als we zien dat er best zorgen zijn om de aantallen van de kerk. De kerk zal misschien een andere positie krijgen. Maar God is trouw. En laten wij dan bidden. Uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. En daarom is het ook zo bijzonder dat er in onze tijd ook nagedacht wordt over evangelisatie, over zending nabij. En daarom is het ook zo bijzonder, ik mag er van dichtbij getuige zijn, hoe er overal in Nederland plaatsen komen waar kerken verdwenen zijn, maar waar de kerk als het ware, nou ja, weer opnieuw begint. Net zoals die Ierse zendelingen lang, lang geleden hier naartoe kwamen, Bonifatius, Willibrord, het evangelie verspreiden op hun manier, met fouten, met gebreken, heel moralistisch vaak, heel wettisch vaak. Soms ook met het zwaard, met behulp van koningen, heel verkeerd zeg je nu. Ja, en eigenlijk leven we weer in zo'n tijd. Misschien wordt u of jij, wanneer je dit gebed bidt, uw koninkrijk komen, tot je verrassing wel geroepen. Om evangelist te worden, om zendeling te worden, dichtbij of verder weg. Dat je gaat herkennen in wat staat in vers 12 van Psalm 145. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. Dat voor jou nu ineens heel klemmend dichtbij komt. Dat jij dan opeens tot de gedachte komt, zou de Heer mij ook roepen? Zou ik misschien ook geroepen zijn om, nou ja, bijvoorbeeld theologie te gaan doen? In Ede of in Apeldoorn? Of dat ik mezelf voor een jaar toewijd als diaconaal werker. Om met woord en daad, daad en woord de Heere te dienen. En de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. En zo zie je dat gebeuren in Nederland, in Europa. In het voorjaar had ik het voorrecht om in Lissabon te zijn, in Portugal. En ik heb daar een paar honderd evangelisten ontmoet. Die vaak met heel weinig middelen, heel bescheiden, in heel Europa werken. In Moskou, in Athene, in Lissabon zelf, in Barcelona, in grote Europese steden. En daar werken ze, in kleine huisgemeenten. Onze kerken denken erover na, heb ik gehoord, om een broeder Groeneveld, zoon van dominee van Groeneveld uit Antwerpen, om hem te ondersteunen. Hij mag de voorganger zijn van een kleine huisgemeente in Barcelona, in Spanje. Je ziet, dat hoort er dus ook bij. Bewaar en vermeerder uw kerk. Hier zit al het missionaire DNA in de catechismus. In de 16e eeuw hadden onze vaderen het heel druk met andere dingen. De strijd tegen Rome, de brandstapels die rookten. Maar eigenlijk zit het er hier al in. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ga uit, verkondig het evangelie aan alle schepselen. Doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wat een verrassing, je ziet het gebeuren. In Breda, waar ik een paar weken geleden was en een Afghaanse ex-moslim mocht dienen. Die naar Nederland gekomen was en die het gezien had. Bij mij in Afghanistan zoveel haat. En hier ontmoet ik christenen die liefde geven. Eenvoudige zusters en broeders die bij me langskomen in het AZC. en die me iets vertellen van de liefde van Christus. Hoe kan dit? Hij is verder geleid door de Heer en in Breda, een paar weken geleden gedoopt. Zijn broeders en zusters waren erbij. Ze omarmden hem. Dan sta je met een brok in je keel en een traan in je ogen. Hoe is het mogelijk? De Heer hoort daar dus naar. Bewaar en vermeerder uw kerk. Je merkt het hier in Veenendaal. In de poster waar de laatste 2 jaar 4 mensen geloofsbelijdenis hebben gedaan. 3 mochten gedoopt worden. Bijzonder. En ook hier in de gemeente. Het gebeurt niet zo heel vaak. Maar het gebeurt wel. Dat ook volwassenen tot geloof en bekering komen. En mag dat ons nou niet aansporen om te meer dit te bidden? Uw koninkrijk komen. Ook bij ons. In mijn hart, in mijn huis, in mijn gezin, in onze gemeente, in de gemeente om ons heen, in de hele wereld. Laat uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Uw rijk komen. Dat is ook gericht op de toekomst. Verstoor de werken van de duivel. Alle heerschappij die zich tegen u verheft. Alle boze raadslagen. Alle gemene plannetjes, zei dat jongens en meisjes. Die de duivel bedenkt en die mensen bedenken. Tegen de kerk en tegen het woord van de Heer. De aanslagen tegen het woord van God. En dan staat er dat woord. Dus dat is er allemaal aan de orde. Allemaal boze plannen. Allemaal dingen die het woord van God kunnen ondergraven. Maar dan staat het er aan het slot van die zondag. Totdat. En dat is een geweldig woord. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin u, Heere God, alles zult zijn in allen. Dus dat gebed, uw koninkrijk komen, is ook gericht op de toekomst. Dat was het derde van de preek, het laatste. Ja, want er komt nogal wat af op de kerk. Ik heb er al het nodige van geschetst. Secularisatie in de westerse wereld. Vervolging in het Midden-Oosten van christenen. Oprukkende islam, fundamentalisme. Allerlei marxistische en stalinistische regimes. China, Noord-Korea. Er komt nogal wat af op de kerk. En misschien merk jij dat ook wel. Als je op je werk bezig bent en je bidt voor je eten in de kantine. Dat je met de nek wordt aangekeken. En misschien durf je het wel niet eens. Ik kan het weten, want ik heb er ook wel mee gezeten hoor. Toen ik zo oud was als jullie jongelui. Toen ik pas ging studeren. Geen theologie in Apeldoorn, want daar biedt iedereen voor zijn eten. Maar ja, op de Haagse Hogeschool ging ik informatica studeren. En daar zat ik dan in de kantine en niemand bad voor zijn eten. Nou, dan zit je best te zweten. En misschien heb jij dat ook wel. En u ook wel. En je kunt met de nek aangekeken worden. En je kunt buiten de boot vallen. En als je even nog wat verder kijkt om je heen. En in de kerkgeschiedenis zie je dat dat niet maar een incident is. Dat mensen het niet lusten. Hè, dat dienen van God. Maar nou, de catechismus geeft er stevige woorden aan. De duivel zelf kan achter zitten. We hebben daar vanmorgen van gehoord hoe Herodes Jacobus door het zwaard ombracht en Petrus liet oppakken. Je ziet dat om je heen, ook in andere zin, als er schriftkritiek is in de kerk. Als mensen zeggen van ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat moet je niet zo lezen, want de cultuur vraagt nu iets anders van ons. Dan hou je je hart vast. Is het woord dan niet waar? Moet ik het dan bepalen wat wel en wat niet geldt in dat woord? En je hebt het gezien in het verleden hoe hele kerken weggegleden zijn, de vrijzinnigheid in. Ja, het woord zegt het wel, maar dat kun je toch niet serieus nemen als een modern mens. En ja, de schepping, dat staat er wel, maar kun je daar nog wel wat mee in het moderne discours, in het debat, in de wetenschap? Nou, dat zijn aanslagen die tegen Gods heilig woord bedacht worden. En het kan dus komen vanuit mensen die zich theoloog noemen, maar het kan ook komen van jou. Als jij zegt, het staat er wel in het woord van God, een relatie binnen de veilige bedding van het verbond, van het huwelijk, maar wij denken daar toch anders over. En wij gaan onze eigen gang. Dan ben je ook bezig met aanslagen te plegen tegen Gods heilig woord. Het gaat erom om leerling te worden en te blijven van de schrift. En dat komt allemaal op ons af. Boze raadslagen tegen Gods woord. En in de tijd van de catechismus dacht men natuurlijk aan Rome, die niet wilde dat het evangelie werd gebracht, zoals de reformatoren dat weer boven tafel hadden gehaald. De brandstapels die rookten. En je kunt nu op allerlei manieren dit oude woord praktisch maken. Aanslagen tegen Gods woord. Maar, jongen en meisje in de kerk, jongelui, houd dit vast. De kerk is geen failliete zaak. Je weet, als je een zaak hebt en die heeft te veel schulden en geen eigen vermogen meer. Als je boekhouder hebt, dan weet je wat dat betekent. Negatief eigen vermogen. Een bedrijf kan er niet meer uitkomen op eigen kracht. En dan zeg je, daar moet je niet meer in investeren. Daar moet je geen aandelen van kopen, daar moet je geen geld in stoppen. Kun je beter failliet laten gaan en opnieuw beginnen. En soms bekruip je het gevoel, is het met de kerk ook niet zo? Heeft het wel nut wat ik investeer in gebed, in zorg, in arbeid in de kerk? En het kan helemaal zwaar worden als je met tegengas en tegenwind te maken krijgt. En als je teleurstellingen en deuken en wonden oploopt in de kerk. En dan kun je denken, heeft het wel zin? En dan denk jij misschien ook, jongeren, dat je zegt, heeft het wel zin om mij te geven aan de God van de Bijbel en mij in te zetten? Als een levende steen in dat gebouw van de kerk van Christus. En dan moet ik het toch zeggen, dan moet ik het toch zeggen. Let erop, de kerk is geen failliete zaak. Want er staat in de catechismus dat woordje totdat. De kerk leeft heen naar dat totdat. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin God alles zal zijn in allen. Het gaat toe naar de herschepping. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar Micha, hè, we stonden daar stil vorige week, waar Micha van profiteert. Nou, er zal geen defensie meer nodig zijn, want ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Iedereen zal voor zijn eigen huis zitten, bij zijn eigen wijnstok zitten. Beelden van shalom, van vrede en van vreugde die boven komen. En uit het Nieuwe Testament weten we dat je die lijn helemaal mag doortrekken naar dat nieuwe Jeruzalem dat afdaalt vanuit de hemel. Je weet dat het toe gaat naar de dag waarop Christus zal komen om alle dingen definitief nieuw te maken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En zo was het in de oorlog ook. Je had D-Day, Decision Day, de geallieerde landen in Normandië. En het zou duidelijk worden, ze zouden overwinnen, maar het had tijd nodig. En er waren tegenslagen. En er zijn levens verloren. En het is hier mislukt in Arnhem om die brug te pakken te grijpen, te pakken te nemen. En de legers te laten oprukken. De oorlog heeft langer geduurd. Er zijn mensen gestorven van de honger. Maar de overwinning is gekomen. V-Day, Victoria Day. Victory Day. Het is gekomen, de overwinning. En daar gaat het dus naartoe, zegt de catechismus. Daar gaat het dus naartoe. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen, waarin er alleen nog maar volk van God zal zijn. Volk van God dat van harte God vreest en van harte Christus als koning heeft leren kennen, als profeet en als hoge priester voor hun zonde. Dan zal God alles zijn in allen. Nu is er nog bezetting. Nu moet jij en u en ik, wij moeten morgen naar ons werk. En dan leven we midden in een wereld die zegt, die God van jullie, daar heb ik eigenlijk niks mee. En dan weet je het weer, het is bezet gebied. En zodra je dat merkt op je werk morgen, dan moet je maar bidden in gedachten. Heere, uw koninkrijk kom. Regeer mij door uw woord en geest. Leer mij hoe ik moet omgaan met deze anders of niet gelovige collega. Bewaar en vermeerder uw kerk. En Heer, het gaat toch heen naar die tijd dat u alles zult zijn en in al. Het gaat toch naar de grote vernieuwing toe. Lieve mensen, bent u daarop ingesteld dat het gaat naar de herschepping, dat wij hier geen, klassiek gezegd, geen blijvende stad hebben. Let jij er wel op, dat we niet al onze tijd en energie steken in dingen die voorbij gaan. Rekenen wij ermee dat we zeggen van ja, er zijn veel dingen belangrijk, tuurlijk. Maar het rijk komt in volmaaktheid, de herschepping. En hoeveel tijd besteden we daar dan aan? Hoeveel energie geven we daar dan aan? En weten we eigenlijk wel zeker dat wij eenmaal ook op die herschepping aanwezig zullen zijn? Laten wij ons wel regeren door God, hoe langer hoe meer. Uw koninkrijk komen. De Heer Jezus heeft het zijn leerlingen geleerd en ons geleerd. En dat is iets om van vreugde over op te springen. Want als de Heer Jezus ons dit leert, dan wil dat zeggen dat hij het ook wil verhoren. De Heer Jezus reikt ons dit gebed aan. Zodat we het gaan bidden met verwachting. Heer Jezus, regeer mij. Breng mij er ook op die herschepping. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wonderlijk, hè? De Heer God zou het zonder ons bidden kunnen, maar dat wil hij niet. Hij wil ons bidden inschakelen in de gang van de geschiedenis. God wil u en jou en mij inschakelen als bidders. En we mogen het koninkrijk, mag ik het zo zeggen, nabij bidden. Uw koninkrijk komen. Een gebed met een geweldige kracht. En dit gebed zal vervuld worden. Totdat, het staat er, de volkomenheid van het rijk zal komen, waarin God alles zult zijn en in allen. Amen. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Koning van de koningen, lieve Heere in de hemel, we bidden u aan, schuilend achter het werk van Christus, en we verheerlijken u, Vader, Zoon, Heilige Geest. We danken u, Heer Jezus, dat u ons niet biddeloos hebt laten staan. Want als wij over u denken en over onszelf, dan vallen wij stil. Maar u gaf ons woorden om te bidden. Uw koninkrijk, laat dat komen. Heren, we hebben daar iets van gehoord, van de strekking van dat gebed, de inhoud. Heren, het is een gevaarlijk gebed voor ons vlees. Want het betekent dat wij ons vlees dood bidden. Regeer ons door uw woord en geest. En heren, dat is toch het christenleven. Sterven aan onszelf, sterven aan ons vlees, opstaan in een nieuw leven met u. Dat is toch precies waar de doop op wijst. Het water ondergaan en dan weer boven komen. Sterven en opnieuw leven. Heren, wilt u het ons leren? Leren te bidden, ook als we morgen weer ons werk gaan beginnen. Op kantoor, de fabriek, in de zorginstelling, in het ziekenhuis, als militair op de kazerne, als bouwvakker, als monteur, als vertegenwoordiger op de weg, in de contacten met veel cliënten en klanten. Leer ons biddende mensen te zijn, die dit gebed stilletjes voor zich heen bidden, in contact met deze en gene, in confrontatie met spot en afkeuring en afkering, uw koninkrijk komen. En Heere, bewaar en vermeerder dan uw kerk hier in Veenendaal, op allerlei nieuwe plaatsen waar nieuwe initiatieven opbloeien, soms met heel veel tegenslag en heel veel strijd en heel veel aanvechting van de boze. Maar we zien het gebeuren, links en rechts, in de Randstad, maar ook op andere plaatsen, in Limburg, in Gent, in Antwerpen, in Bunde, in Apeldoorn, in Zwolle, in de Haarlemmermeerpolder, in Haarlem, in Rotterdam, in Amsterdam, in Utrecht, in Amersfoort, nieuwe gemeenten, gemeenschappen, waar gepionierd wordt, waar uw kerk vermeerderd wordt, waar allochtonen en autochtonen iets gaan zien. Heren, het is een hele onderneming, ook voor het kerkverband waar we toe behoren, om die kerken te begeleiden, om ze ja, ook in het kerkverband een plaats te geven. Heren, geef daarvoor de creativiteit, het inzicht en bovenal de liefde. En geef dat, wanneer we ook de dingen zo zien verschuiven en verkleuren in de kerk, ook de kerken waar wij een plaats in kregen, dat we mogen merken dat u dat doet. Want dan hebben we er ook vrede mee, als we zien hoe dingen veranderen en verkleuren. Laat uw koninkrijk komen. En geef uw kerk ook in de toekomst weer gestalte naar uw woord. En heren, als we dan denken aan onze kinderen, onze jongelui die over zekere tijd de fakkel zullen moeten overnemen, dan bidden we voor hen. Ze groeien op in een tijd waarin christen zijn niet vanzelfsprekend is. Waarin ze zich ook moeten weren op hun werk, in gesprekken met collega's. Geef ze daarvoor de moed. En geef ze daarbij de overgave van u, die hebt beloofd, vrees maar niet wat je moet zeggen. Het zal je in dat uur, op dat moment gegeven worden. Heren, zo komen we tot u en we bidden voor de kerken in Nederland, voor de generale synode die in deze tijd gehouden wordt en tot in januari door zal lopen naar we verwachten. Geeft u wijsheid aan die breedste vergadering van de kerk, aan de afgevaardigden die daar heel veel werk aan hebben. Zegt u dominee Buis, die als prezes nu uitgeschakeld lijkt te zijn voor langere tijd. We bidden u voor onze theologische universiteit in Apeldoorn. Als er allerlei veranderingen op til lijken te zijn, als er nagedacht wordt over het stichten van een gereformeerde theologische universiteit in samenwerking met andere partijen, andere kerken, andere kerkverbanden, omdat het ook de eis van de tijd is en we ook geconfronteerd worden met allerlei eisen van de overheid, geeft u wijsheid. En ook met het oog op die belangrijke theologische opleiding van predikanten bidden we uw koninkrijk komen. We bidden voor allen die daar als onderwijsondersteunend personeel werkzaam zijn, zo trouw en vaak al zoveel jaren, zoveel decennia. We denken aan de universitair docenten, onze broeder Heijstek die er ook werkzaam is voor een deel van zijn tijd. We denken aan de universitair hoofddocenten, de professoren, de emeriti, de studenten. Laat daar uw woord bestudeerd mogen worden met hartstocht, met ijver en met overgave aan u om de kerk te dienen. Uw koninkrijk komen, bewaar, vermeerder uw kerk. We bidden u voor het werk van zending ver weg. Zendelingen op eenzame posten die meer en meer ook eigenlijk nieuw gegroeide kerken daar toerusten en ondersteunen. Wees met uw kerk. Vaak in zoek op andere omstandigheden dan wij. In grote armoede, zuchtend onder allerlei verdrukkende regimes, van welke signatuur ook. Zegen het werk van het diaconaat dat mag gebeuren in Nederland, binnen de kerken, buiten de kerken, wereldwijd. Zegen daarvoor het werk dat vanuit deputaten diaconaat mag gebeuren en door veel diakenen zo trouw wordt opgepakt in de kerken. Zegen het werk van evangelisatie hier in Veenendaal, vanuit ons eigen project dat we samen met de hervormde kerk mogen dragen, de poster. Zegen het werk dat op zoveel pioniersplaatsen bezig is, zendingsgemeenten, waar geprobeerd wordt om als het ware weer opnieuw te beginnen. Uw koninkrijk komen, totdat uw rijk volkomen zal zijn en u alles zult zijn en in allen. Heere, geef ons dan een plaats in die toekomst. En geef dat we onze gaven, ons geld en onze ijver investeren in die zaak van uw komende rijk. Heere, we bidden voor elkaar. We bidden voor alle rouwdragende families die bij ons zijn. Er zijn er meerdere die kort geleden of langer geleden een geliefde moesten verliezen, naar het graf moesten brengen. Denk aan hen die dat deze week zullen moeten gaan doen. Bijzonder denken we aan de familie van Roekel. Heren, de dood heeft niet het laatste woord. U, Heere Jezus, bent de opstanding en het leven. Geef dat we u dan echt mogen kennen, zodat de dood voor ons doorgang is, overgang naar u, naar het huis met zijn vele woningen. Heren, we staan nog midden in bezet gebied. Zoals het vorige geslacht bezet was hier in Nederland. Maar we zijn niet zonder de D-Day. De beslissing heeft plaatsgevonden. Op Golgotha aan het kruis. Het is volbracht. Bij het open graf. Waar klonk: hij is hier niet. Hij is opgestaan. Uw rijk, uw kerk is niet failliet. Ze is bezitster van alle schatten van Christus. En geef, Heren, dat we zo naar de kerk mogen kijken. Dat we zo bezig mogen zijn met u, met uw zaak, met uw rijk, met uw kerk. We bidden u voor alle die op uw hulp wachten. Alle die chronisch ziek zijn. Alle die rondlopen met stil en misschien ook wel bitter verdriet. Heren, u kent ze, u doorgrondt ze. U kent hen die thuis meeluisteren op een andere plaats, op een andere tijd. Denk aan hen als ze in eenzaamheid luisterden. Denk aan hen die op leeftijd komen, die ervaren wat het is. Iedereen wil wel oud worden, niemand wil oud zijn. En heren, wilt u dan wonderlijk nabij zijn. Dragen vertroosten, uitzicht geven. Misschien kunnen we niet zoveel meer, zeggen we tegen elkaar. Maar heren, we kunnen dan toch wel de handen vouwen en bidden. Uw koninkrijk komen. We bidden u voor uw oude volk Israël, dat daar ook uw rijk zal komen. En dat de Messias erkend, gekend zal worden, geloofd, aanbeden. Heere, wees met deze wijde wereld, waar zoveel gaande is. We begrijpen uw beleid als koning niet. U regeert ook, zeggen we wel eens, vanaf het kruishout. U regeert anders dan koningen, keizers en presidenten van de wereld. U regeert door de gekruisigde. U regeert op de manier van het sterven van het tarwegraan. En zo nieuwe vrucht dragen. Het gaat allemaal zo anders als wij vaak denken. En toch u regeert vanaf het kruis. En u laat uw rijk komen. En u zoekt ons op. En u haalt ons erbij. En u grijpt ons vast, ouderen en jongeren. En u brengt ons naar Christus toe. En als het zover nog niet gekomen is, doe het dan vanavond, Heere. Uw koninkrijk komen. Hoor ons danken en bidden. Zegen ons vanavond op weg naar huis. Sterk ons in deze nieuw begonnen week. Om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven wijden aan de dienst van de Heere. En onze slotzang is Psalm 25, vers 2 en vers 6. We hebben gisteren gebeld door een broeder die zei, we willen dat heel graag zingen met bovenstem. Is dat mogelijk? En ik ben ervan uitgegaan dat dat heel goed mogelijk is. En daarom zingen we Psalm 25, vers 2 en vers 6 met de bovenstem. Nadat we onze gaven hebben toegewijd aan de Heere en zijn dienst. tot God ontvangt de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.